Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Ja, een potje voetbal is gewoon gevaarlijker dan Formule 1.
Ik begin steeds meer te geloven dat het helemaal niet alleen aan het porpoising ligt.
Wel echt bijzonder dat Schumacher daar gewoon letterlijk zonder kleerscheuren uitstapt.
En je ziet dat bepaalde coureurs misschien wel voordeel hebben bij het feit dat deze auto aan de achterkant veel meer stabieler is.
Maar het blijft niet zo gezellig als dat het nu is, dat weet ik ook zeker.
Oh my lord! This has
been manipulated, man.
We needed a bit of luck.
Oh my god!
Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
Welkom bij aflevering 5 van het vijfde seizoen van de Boordradio. En je luistert naar de terugblik op de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het Corniche Street Circuit. We gaan het vooral hebben over de spectaculaire race. En vooral over de prachtige ontknoping met Charles Leclerc en Max Verstappen. Maar toch, ik kijk Joost even aan. Dan zal ik jullie eerst even...
Ik schrok wakker.
Ja, zal ik je eerst even introduceren. Want natuurlijk is Joost Nederpelt er weer. Patrick Moeke is er ook weer. Ik ben er weer, Bas Scharwachter. Eén iemand ontbreekt dan, dat is Ho-Pin Tung. Maar waarom? Omdat het nu 4:30 s'nachts is in Hongkong. Je weet inmiddels, iedereen, de vaste luisteraar weet, er is tijdsverschil. Ja, en om 4:30, hij moet gewoon 's ochtends weer vroeg aan het werk.
Het is wel een uurtje minder, toch? Sinds vannacht.
Ja. Ja, maar dat is eigenlijk niet echt een voordeel, want anders zit hij misschien nog de weg.
Ja, toch vind ik het angst te laden.
Geintje natuurlijk.
Nee hoor, nou, het scheelt in ieder geval dat we het kunnen gaan hebben over de Grand Prix. Maar allereerst, Joost, ja. Had er wel gereden moeten worden?
Nee, vind ik niet.
Toch niet, hè?
Nee, dat bedoel dat, ja, het klinkt inmiddels, of het voelt inmiddels alweer ver weg.
Ja.
De vrijdag. Maar de vrijdag is natuurlijk wel weer een van de bizarste dagen in de Formule 1 geschiedenis.
Door de
raketinslag. Ja, je zag de beelden, gewoon onboardbeelden van Formule 1 auto's. Waarop de resultaten van een raketinslag te zien zijn. Ja.
Op 10 kilometer van het circuit af.
10 kilometer, maar dat is relatief dichtbij natuurlijk.
Ja.
En ik denk dat je gewoon überhaupt als Formule 1 helemaal niet in die positie moet willen komen. En dan kan je natuurlijk niet zeggen, dat had je niet van tevoren kunnen weten. Want een week geleden en ook een jaar geleden was er ook al een raketinslag in Jeddah.
Ja.
We hebben vorig jaar maart, was het vorig jaar maart, terug ik even uit mijn hoofd, was er een Formule E race in Riyadh. Dus niet in Jeddah, maar daar werd een luchtaanval, of tenminste een raketaanval afgeslagen door een luchtafweersysteem. Dat soort sporten zich in dat soort landen begeven, dan is de financiële nood blijkbaar wel heel hoog. Hè? Want er staat natuurlijk een hoop geld tegenover. Ik geloof dat Saudi-Arabië 60 miljoen per jaar betaalt om op de kalender te staan. En dat is natuurlijk een klap geld, zeker voor een Formule 1 organisatie die natuurlijk door corona best wel veel verlies heeft geleden.
Ja.
Maar dan nog, de principes die zijn daar wel een beetje bij verwaterd blijkbaar.
Ja, je hebt het over principes, boeken, want zo is het wel. De enige reden dat het door is gegaan is en omdat er een afweersysteem langs de baan stond.
Ja, het is...
Dat is reden 1, maar reden 2 is vooral geld, hè?
Ja, dat is zo. Het is natuurlijk totaal bezopen. We hadden een live blog op staan vrijdag van tweede vrije training begonnen, ondanks raketaanval.
Ja.
Dat zijn koppen die verwacht je niet te schrijven aan het begin van een seizoen. En het somt de gekte helemaal op. Ja, ja. Het is natuurlijk totaal... Het was al bezopen dat we daar überhaupt heen gingen. Of dat de Formule 1 daar überhaupt heen ging. En het was nog gekker dat ze gewoon zijn gaan racen. Zeker ook als je die verhalen hoorde. Dat de coureurs unaniem hadden gezegd van... Jongens, wij willen eigenlijk helemaal niet racen. En ik vind eigenlijk dat de stem van de coureur... Die moet doorslaggevend zijn als zij zich zo erg uitspreken. Ik vind eigenlijk dat daar wel wat beter naar geluisterd had mogen worden.
Is dit het laatste jaar hier in Saoedi-Arabië, denk je, Joost?
Nou, ik heb wel de indruk dat... We waren er zelf niet bij natuurlijk in Saoedi-Arabië. Daar ben ik eigenlijk achteraf en ook vooraf was ik daar al blij mee. Maar ook achteraf was ik daar wel blij mee.
Nou, mogen we dat vertellen? Eigenlijk is het een bewuste keuze. Want jij gaat naar heel veel Grand Prix.
Ja,
maar
ja.
Deze keer heb je bewust niet uitgekozen.
Nee, ik vind gewoon Saoedi-Arabië gewoon geen prettig land. Qua mensenrechten niet. Qua betrokkenheid bij een oorlog in Jemen die al jaren voortsleept. En die natuurlijk niet zo heel veel in het nieuws komt.
Ja.
Maar waar ook, zonder op allerlei details in te gaan, maar waar ook verschrikkelijke dingen gebeuren. En dan weet ik, uiteindelijk zijn er heel veel landen waar het onder de streep al wat aan mankeert. Maar dit is wel een heel duidelijk voorbeeld.
Ja.
Dus ik ga daar gewoon liever niet heen. Of het moet echt de slotrace in het kampioenschap zijn waarin het beslist wordt dat je er eigenlijk wel bij moet zijn. Maar zelfs dan vind ik het heel lastig. Dus Want ja, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik vind dat de Formule 1 daar überhaupt niet zou moeten racen. Bedoel, er zijn in begin maart nog was er nog een massa-executie van 81 mensen. En ik weet, een Formule 1 gaat ook naar Amerika en daar is ook de doodstraf. Maar dat is toch op een andere manier dan hoe dat in Saudi-Arabië is.
De gekte was ook gewoon compleet zichtbaar en voelbaar. En Verstappen die zei letterlijk over de boordradio van ja, ik ruik een brandlucht.
Ja, ik moet wel zeggen dat ik wel van mensen te plaatsen hoorde dat de windrichting technisch eigenlijk niet kon. Okay. Maar dan nog,
de auto's reden bijna letterlijk onder de rook van een aanslag van een rebellenclub uit Jemen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk zo dichtbij is het nog nooit. Het was pijnlijk duidelijk hoe belangrijk geld is voor de Formule 1. En dat geld bij deze sport bijna altijd wint.
Ja, en want ik vond het ook wel een beetje, het is een hele rare verkeerde manier van denken. Dat je gaat redeneren van, het is allemaal prima, want het is veilig. We kunnen hier veilig racen. Want er staan, dat wordt er natuurlijk niet letterlijk bijgezegd, maar er staan gewoon raketafweersystemen rondom Jeddah.
Maar daar gaat het niet helemaal om.
Daar wil ik naartoe. Daar zou het helemaal niet over moeten gaan. Nee. Je moet überhaupt niet willen racen in een stad die doelwit is van raketaanvallen.
Ja.
En waar het vorige week notabene nog is gebeurd. Dat lijkt me gewoon. En ik bedoel, als je dan kijkt naar dat hoge tempo waarin werd gedacht van, nou, we trekken Rusland van de kalender. Maar we gaan wel hierheen.
Ja, dat voelt
een beetje dubbel. Om de beginvraag te beantwoorden. Nee, het zal hier gewoon niet moeten zijn.
Nee, oké. Okay. Nou, dus in ieder geval dat we het daar even over gehad hebben. Het is heel erg belangrijk.
Ja.
Raketten rondom de Formule 1 is gek. Maar wie ook als een raket ging deze Grand Prix, dat is natuurlijk Max Verstappen. Die de Grand Prix op zijn naam heeft geschreven. En na een prachtig duel met Charles Leclerc. En Moeke, wij zeiden al, dit is een heel ander duel dan wij gezien hebben met Hamilton.
Ja, je hebt toch het gevoel. Kijk, als je toen we Verstappen en Hamilton, zeker in de laatste fase van het seizoen vorig jaar, met elkaar zagen knokken, dan had je toch altijd een beetje het gevoel van, dit gaat mis. Dit gaan ze niet nog rondes lang volhouden.
Een constant gehad.
Ze gaan elkaar raken en dat gebeurt meestal ook. En nu zagen we vorige week gewoon een perfect gevecht tussen die twee, waarbij ze elkaar echt lieten leven en elkaar gewoon de ruimte gunden. En vandaag zagen we dat eigenlijk nog een keer en eigenlijk nog heviger. Ze knokten nog harder met elkaar. Maar ze liet elkaar ook gewoon nog meer ruimte. En ook meteen Leclerc, die dus baalt van dat hij tweede is geworden. Maar vervolgens wel meteen zijn duimpje opsteekt uit de cockpit.
Ja.
En ook Verstappen zo half omhelst van, jongen, wat hebben wij toch met z'n tweeën een geweldige show neergezet. En van Verstappen, ja, die wint dan, is het altijd iets makkelijker. Maar die heeft wel dezelfde reactie. Die zoekt hem meteen op.
Ja. En dat deed hij in Bahrein ook.
Ja. En we hebben het natuurlijk, dat hebben we vorige podcast ook al aangehaald. Verstappen heeft letterlijk gezegd van, nou, het is toch anders ook doe ik met Leclerc aan het vechten ben. Maar ik had niet verwacht dat dat ook wel zichtbaar is op de baan. Nu moet ik wel meteen erbij zeggen, ik weet niet of dat het hele seizoen zo blijft. De spanningen zullen komen en ze zullen ongetwijfeld nog een keertje met elkaar in contact gaan komen.
Want eigenlijk zagen we in 2019 met Hamilton en Verstappen wel een beetje hetzelfde natuurlijk. Ongeveer. Ja, en dan was het ook leuk en gezellig. En dan won Verstappen een keertje. Dat vond Hamilton prima.
Ja, maar toch. Ik proef toch een iets andere insteek dan in ieder geval de laatste jaren. En nogmaals, ja, ik ben benieuwd hoe dat zich de rest van het seizoen gaat ontvouwen.
Ja, er is geen enkele garantie dat het zo blijft. Ik denk dat inderdaad het beginpunt tussen Leclerc en Verstappen gewoon veel beter is. Omdat die gewoon generatiegenoten zitten wat meer, denk ik, in dezelfde dezelfde leeftijdsgroep, dezelfde interessegroep, dezelfde klikje, weet je wel. Ja. Een beetje. En de Hamilton en Verstappen zitten natuurlijk wat dat betreft veel verder bij elkaar vandaan.
En zijn ook twee andere mensen, Hamilton en Verstappen.
Echt twee andere persoonlijkheden. Maar wat je nu nog niet ziet, is dat wat vorig jaar bij Verstappen en Hamilton uiteindelijk ook zagen. Een duel aangaan met het idee van, als jij niet aan de kant gaat, dan wordt het een crash. En dat zien we nu natuurlijk nog niet. Want ze gaan gewoon nog, ze geven elkaar nog de ruimte.
Ja, maar in het geval van Hamilton kan je dat misschien niet zeggen. Maar Verstappen had dat heel erg.
Ja.
Die denkt, nou, dan gaan we er maar samen af. Maar dat zie je bij hem en Leclerc ook niet.
Nee, nog niet. Maar dat als het straks op het scherp van de snede gaat en het gaat echt om de titel uiteindelijk. Dat gaat het nu misschien al, maar dat weten we nu natuurlijk nog niet.
Nee.
Dan sluit ik niet uit dat het wat harder wordt uiteindelijk. En dan kan het uiteindelijk nog steeds respectvol gaan. Maar ja, Leclerc die wil zijn eerste kampioenschap winnen met Ferrari. En als dat uiteindelijk ten koste gaat van een goede relatie met Verstappen, dan gaat dat ten koste van die relatie. Je weet gewoon hoe dat gaat. En voor Verstappen, die wil ook gewoon graag voor de tweede keer kampioen worden. Dus Ja, ik bedoel, ik heb liever dat de relatie goed blijft, dat het gewoon leuk blijft, maar ja, garanties tot aan de drempel hoor, wat dat betreft.
En we zien een nieuwe manier van racen. Eigenlijk hebben we dat vorig jaar ook wel eens gezien met het afpakken van de DRS bijvoorbeeld. Ja. Maar dit lijkt veel meer op een computerspelletje tegenwoordig.
Ja, dit was echt extreem.
Ja.
Twee blokkerende wielen allebei om maar niet als eerste over de DRS-lijn te komen. Ja, dat heb ik nog nooit gezien. Dat hebben we nog nooit gezien in de Formule 1, dat het zo extreem...
Incidenteel wel, want eigenlijk hebben we dat vorig jaar met Hamilton en Verstappen natuurlijk ook gezien. In dezelfde bocht, sterker nog, hetzelfde DRS-punt.
Ja, dat klopt. Ja, dat zit misschien ook een beetje in dit circuit. Maar ik heb ook het idee dat het DRS nog weer sterker is geworden.
Ja.
En als je gaat kijken naar het hele concept van de nieuwe auto's, van we moeten elkaar beter kunnen volgen, want dan kunnen we het elkaar uiteindelijk inhalen. Daar was ook in meegenomen van, we gaan kijken hoe lang DRS nog nodig is. Nou, die vraag is makkelijk te beantwoorden. Zonder DRS waren die inhaalacties in Bahrein en nu niet, hadden niet plaatsgevonden waarschijnlijk.
Maar ik vind het een onzinnige discussie eigenlijk. Het is toch gewoon, wij willen allemaal toch een inhaalactie zien?
Nee, dat klopt. Ik zeg alleen wat toen het doel was. En het doel was dat DRS precies kon verdwijnen. En als we moeten blijven racen met DRS, dan heb ik daar vrede mee. Maar
ja,
er zit natuurlijk wel ergens een kunstmatig element in. Want het is de enige... Nou ja, je hebt soms bij IndyCar heb je dat ook dat push-to-pass. En, ja. Maar er zijn natuurlijk, Formule 1 had nooit dit nodig. En vroeger werd er ook ingehaald zonder DRS. Maar als je nu kijkt dat de tow, dus de slipstream, minder krachtig is geworden, duidelijk, is DRS eigenlijk misschien nog wel belangrijker geworden.
Ja. Kijk, en ik vind ook weer, we hebben ook een periode gehad dat DRS eigenlijk te goed werkte.
Ja, precies.
Een paar jaar geleden. Dat als je ook maar een beetje, of als je DRS had, dan ging je weer altijd voorbij.
Ja.
Dat is nu ook weer niet zo.
Nee.
Je moet echt wel van hoe goede huizen komen nog steeds om een inhaalactie te plaatsen. Ook al heb je DRS.
Dat zag je eigenlijk in de laatste twee rondes met Leclerc.
Ja, maar dat had ook wel natuurlijk met het enorme snelheidsverschil tussen de Ferrari en de Red Bull te maken. Want als ik de speed trap cijfers van de racer even bijpak, dan ging Verstappen als allersnelste over die lijn 334,6 km per uur. En Leclerc was 320 kilometer per uur. Dus dat scheelt 14 kilometer per uur. En dat is dan allebei met DRS open, ga ik vanuit. Maar ook zonder DRS. Maar wat ook belangrijk is de ontwikkeling die je gaat zien in achtervleugels. Want de Mercedes had dit weekend een low drag achtervleugel. En die heeft ze niet heel veel geholpen. Want nou ja, ook Hamilton was trouwens twee naar snelste. Dus het heeft ze wel wat geholpen. Maar ja, hoe kleiner je achtervleugel, hoe minder groot het gat. Hoe minder groot effect DRS heeft. Dus dat is ook nog wel iets om in de gaten te houden.
Ja, misschien leuk voor Monaco dat je dat op dat kleine stukje misschien wel kan inhalen.
Ja, nou ja. Nee, ja, bijvoorbeeld. Maar dan rijden ze weer niet met die kleine achtervleugel. Dus
is ook maar zo.
Nee, het is iets om in de gaten te houden. Ik vraag me wel eens af of het effect van dat het verdwijnen van de tow, zeg maar, de slipstream, of dat zo bedacht was in de nieuwe regels. Want volgens mij zijn we best wel te spreken nu over het effect van die regels. En dat zie je dat auto's elkaar duidelijk kunnen volgen. Beter, ja, toch? Ja. Dat zien we.
Nou, sterker nog, dat hebben we eigenlijk deze race echt voor het eerst goed gezien.
Beter dan in Bahrein, ja.
Ja, maar over die voorbeelden gaan we het zo meteen nog hebben. Nog wel één goede vraag die een beetje aansluit op wat jij zegt, Joost, van Rick Middel. Verbloemt de topsnelheid bij Red Bull, waar je het dus net over hebt. Ja, hoe goed de auto nou daadwerkelijk is. Gaat dit op circuits waar meer downforce nodig is? Gaat dat voor meer problemen zorgen?
Nou, dat is wel een punt van aandacht inderdaad. Want je ziet er duidelijk weer twee verschillende aanpakken wat dat betreft. De Ferrari heeft duidelijk veel luchtweerstand, maar ook veel downforce.
Ja.
Want dat zagen we vandaag in de eerste sector. Daar was Leclerc continu sneller.
Eigenlijk was dat vorig jaar Verstappenland,
exact.
Sector 1.
Ja, het was wat dat zei Horner ook vooraf. Vorig jaar waren we kwetsbaar op het rechte stuk, omdat we gewoon de topsnelheid niet op orde hadden. Maar ja, dat wonnen we wel in de eerste sector, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg. En ja, eigenlijk was het nu inderdaad precies het omgekeerde. Leclerc was dan de Verstappen van vorig jaar.
Ja.
Snel in de eerste sector, maar te langzaam op de rechte stukken. Of die downforce uiteindelijk in de Red Bull zit, dat weten we niet. Want ook in Bahrein was de Red Bull de snelste op de rechtstukken en was de Ferrari sterker in de bochten.
Ja, dat is interessant. Sowieso om iets om in de gaten te houden.
Ja.
Eerst even nog over de grote verliezer van het weekend. De teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez, Checo.
De grote verliezer? Ja, niet zo'n grote verliezer als Hamilton, denk ik. Maar daar komen we misschien zo meteen
naar. Ja, daar komen we. Dus, nou, ik weet niet. Ja, natuurlijk. Op basis van de race heeft Perez echt heel veel pech gehad.
Hamilton vertrok niet van pole. Dus...
Nee, dat is waar.
Verliezers wel minder voor hem. Hij heeft zelfs gewonnen, Hamilton.
Ja, oké. Maar vooraf, als je toch...
Vooraf gaat dat weekend.
Ja.
Ik had hem niet in mijn NuSport GP-spel
gehad. Nee, ik ook niet.
Nee, maar Perez eigenlijk, die was misschien wel, zonder dat moment, had hij kunnen winnen.
Nou, hij controleerde gewoon de race vooraan.
Ja.
Ja, het was, hij had de snelheid. Het was niet zo dat hij heel erg onder druk stond van Leclerc.
2,5 seconden op een gegeven moment.
Ja, nee, hij controleerde gewoon de race, ja. Kiest er eigenlijk voor om met strategie zelf het heft in handen te nemen. Althans, Red Bull doet dat.
Ja.
Ja, en dan komt die safety car en valt natuurlijk alles in duigen voor hem.
Nou, was dat wel de bedoeling, wat hem gebeurde?
Want... Eén stapje ervoor inderdaad, want dat noem je...
liet zich trekken.
Ik denk dat het een perfecte uitgevoerde dummy van, ja, van Ferrari
ook wel,
was.
Misschien ook wel.
Ja. Dat noem je een dummy in de sport, hè? Wat leg ze uit, Joost?
Dat je gaat doen alsof je een pitstop gaat... En ze deden het compleet met de boordradio van Box to Overtake. En de Ferrari stond ook al klaar met de bandjes keurig en zo. En toen kwam Red Bull naar binnen. Want ja, Perez reageerde daar natuurlijk op. En toen bleef Ferrari buiten. Want het was vrij vroeg, vond ik, voor een stop.
Ja.
Dus ja, het leek alsof ze daar Red Bull er een beetje intilde.
Maar is het ook niet gewoon zo, opposite box of zo, zeggen ze dan altijd?
Dat zeiden ze niet. Ze zeiden box to overtake.
Ja, maar is dat niet gewoon een afspraak?
Want dat zou kunnen.
Als Perez wel door was gereden, dat hij toch naar binnen was gegaan?
Ja, zou kunnen. Maar nou ja, hoe dan ook. Het vond het vrij vroeg voor een pitstop in ieder geval.
Maar ja, Ferrari had natuurlijk ook nooit verwacht dat het zo goed zou uitpakken. Nee. Door die crash van onze grote vriend Latifi. Ja.
Ja. Ja, puur toeval.
Ja. Latifi in de muur, dat betekent dat er een paar mensen er altijd van profiteren.
Dat Verstappen gaat winnen, ja.
Ja, dat Verstappen gaat winnen. Dat Hamilton er zeker niet van profiteert. Dat gebeurde sowieso. Maar goed, ja, Perez uiteindelijk heeft geen rol meer gespeeld. Sainz eigenlijk ook een beetje een anonieme race gereden.
Ja, en ik vraag me toch af wat dan het verschil maakt. Ik denk toch ook uiteindelijk de coureur.
Ja, maar we hadden op de redactie een discussie. Sainz heeft vorig jaar gewoon over het hele jaar Leclerc verslagen.
Ja.
Dat kan je nuanceren met allemaal uitvalbeurten van Leclerc. En tuurlijk, dat speelt mee.
Mm-hmm.
Nou, de feiten zijn wel zo.
Hij zat er vorig jaar, was hij gewoon zeker in de tweede seizoenshelft, was hij vaak de betere ten opzichte van Leclerc. Ja, dit jaar nog niet. En komt dat door de auto? Komt dat door de mindset van Carlos zelf?
Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met de auto uiteindelijk. Want je ziet toch wel dat deze auto's heel anders rijden dan de auto's van vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met vooral de Red Bull. Altijd een enorme mate dat die enorm veel was ontworpen op front-end grip. Dus de vooras, de voorwielen, die hadden heel veel grip. En
ja.
Dat zei Verstappen ook vandaag nog. Daar kon ik heel goed mee overweg. En dit is een beetje wennen. Ook in de kwalificatie dan vooral met nieuwe banden. En de achterkant die was wat losser. En je ziet dat bepaalde coureurs misschien wel voordeel hebben bij het feit dat deze auto aan de achterkant veel meer stabieler is. Ik denk dat Vettel daar bijvoorbeeld heel veel profijt van gaat hebben. Dat hebben we nog niet gezien. Maar, want die heeft nog niet gereden natuurlijk. Maar het zou best kunnen dat Sainz met die manier van rijden wel goed overweg kon. En dat hij hier heel erg aan moet wennen.
Ja. Hoe zit dat bij Perez? Want hij pakt gewoon pole position voor de eerste keer uit zijn carrière.
Nou, ja, ik denk dat dat voor Perez ook geldt. Dat hij met dit type auto... Want we hebben natuurlijk ook gezien dat vooral die Red Bull... die had dat dan het extreemste.
Ja.
Die afhankelijkheid van de vooras, zeg maar. Hoeveel grip die had. Nou, we hebben gezien dat Albon, Gasly en ook Perez... daar eigenlijk best wel veel moeite mee hadden. Nu is Perez niet in ene net zo goed als Verstappen. Maar het kan best zijn dat hij daarvan profiteert.
Dus... Het zou natuurlijk voor Verstappen ook het droomscenario zijn dat Perez kan blijven presteren op dit niveau. Zeker in de kwalificatie.
Ja, zeker.
Als je vorig jaar zat hij er bijna altijd een halve seconde achter.
Ja.
Als dat dit jaar 2 of 3 tienden is, ja, dan doe je gewoon altijd mee.
Ja.
Dan zit je in de mix en dan kan je van strategisch op strategisch gebied van heel grote waarde zijn voor Verstappen. En ook voor Red Bull natuurlijk.
Ja, ik vond strategisch spelletjes veel makkelijker te spelen met 2 kaarten.
Tuurlijk, ja.
Ik vond het wel een mooie statistiek dat Perez start natuurlijk op pole position vandaag. We nemen dit op zondagavond. 11 jaar geleden maakte hij zijn debuut in de sport. Dat was ook in 2011. 11 jaar geleden. En hij had ook nog eens rugnummer 11, startnummer 11.
Geweldig.
Ja, dat is toch prachtig.
Ja, 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 ja,
de cirkels rond bij Sergio Perez.
Ja.
Nou, dit feitje slaat aan hier.
Ja. Ja, bij jou is het helemaal, hè?
Geweldig. Valt helemaal dood. Het is alsof mijn oom op een verjaardag een grap vertelt.
Leuk.
Nee, ja. Wat wij deze race zagen, wat wel opvallend was, is dat wij heel veel gevechten hebben gezien. Zeker rondom ronde nummer 10. Met het geweldige duel tussen Esteban Ocon en Fernando Alonso.
Ja, dat wordt nog leuk dit jaar.
Want dat was niet vriendelijk.
Nee, dat was helemaal niet vriendelijk.
Nee.
Die blik van Safnauer aan de pitmuur, die zei wel alles.
Ja.
Ook we weten van Alonso natuurlijk hoe die is. Dat is een bikkel, tweevoudig wereldkampioen. Heeft zo'n beetje met iedereen ruzie gemaakt die in de paddock rondloopt. Zeker vroeger.
Ja.
En Esteban Ocon is toch ook geen makkelijke jongen. En als ze nu, waar het naar uitziet, gewoon een goede auto hebben. Ja, dan gaan we dit nog veel vaker zien dit seizoen natuurlijk.
Ja, het is eigenlijk wel een beetje typerend dat Alpine in zo'n strijd terechtkomt. Want we kunnen langzamerhand gaan zeggen dat het een soort best of the rest is geworden qua team.
Ja, denk het wel. Wel, Haas en Alfa Romeo ook niet helemaal uitvlak. Maar nee, inderdaad, op lange basis, denk ik, op de lange termijn, is denk ik Alpine heeft best goede papieren inderdaad.
Ja. Ook omdat ze allebei natuurlijk twee goede coureurs hebben.
Ja, maar dan moeten ze het wel slimmer spelen dan vandaag. Want natuurlijk, het was leuk voor de tv kijken. En misschien hebben de coureurs er zelf ook al van genoten. Maar ik denk dat de teambaas er niet blij van wordt van zo'n dom duel eigenlijk. Want ze moesten wegrijden juist bij de concurrentie.
Ja.
En dat deden ze nu niet. Ze gaven juist de concurrentie de kans om terug te komen.
Maar sterker nog, dat zag je ook. Want Bottas en Magnussen waren in no time aangesloten.
Ja.
En die kwamen er allebei. Nou, volgens mij Magnussen niet. Maar Bottas sowieso.
Ja, die pakte ook om op een gegeven moment. Ja. Ocon kreeg te horen van hou je positie vast. Ten opzichte van Alonso. Maar hij verloor er eentje aan Bottas. Ja, dat is niet handig natuurlijk.
Nee.
Uiteindelijk nog wel goed teruggekomen dus door Ocon.
Ja.
Die vorig jaar ook al heel goed natuurlijk voor de dag kwam. En nu weer. Dus dat is waarschijnlijk geen toeval. Die kan het circuit, heeft hij goed in de vingers. Maar ja. Alonso viel hem ook uit. Toen lag hij nog voor Ocon natuurlijk. Dus,
dat is zeker waar.
Ja.
Maar wat gewoon heel erg opvalt, is dat we dit voor wel 5, 6, 7 rondes hebben gezien. Net als bij Leclerc en Verstappen. Is dit dan de bevestiging dat die nieuwe regels echt werken?
Dat kunnen we wel voorzichtig gaan zeggen, denk ik, ja.
Dat denk ik ook.
Ook echt dat je rondes ook met in bochten en zo. Dat is natuurlijk altijd een probleem. Dat je vlak achter iemand in de bocht rijdt. En dat je dan neerwaartse druk verloor.
Ja.
Nee, dit hebben we wat je zegt. We hebben dit rondes lang achter elkaar gezien. Ze konden elkaar goed volgen. Ook als iemand ingehaald werd, kon die ander meteen weer vaak aansluiten.
Ja.
Ik denk dat ze bij de Formule 1 wel in hun handjes hebben gevreven.
Ja, en vooral inderdaad sector 1, waarin je dat treintje met Alonso, Ocon, Magnussen en Bottas zag. Dus er vielen niet echt gaten.
Nee.
En dat had je vorig jaar natuurlijk wel.
Ja, zeker zo'n downforce afhankelijke eerste sector.
Ja, daarom.
Ja. Nee, dat ziet er gewoon heel goed uit. Ik ben daar positief over, ja.
Nou, fijn Joost. Heel goed.
Ja, was het dan.
Nee, ja, toch fijn dat je dat hebt uitgesproken. Toch even het onfortuinlijke moment met Fernando Alonso. Mooi draaiboekje zo, we werken de race even af. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar wij waren kritisch op dat moment. Want Alonso viel uit. Die stond op een gegeven moment in de pitstraat. Althans in het begin van de pitstraat. Met Daniel Ricciardo, die ook uitviel.
Ja.
En Bottas trouwens, die ook uitviel.
Allemaal binnen een paar rondes.
Ja. Nou, binnen dezelfde ronde.
Ja, was ongelooflijk.
Ja, dat was heel, heel opvallend. Maar dat was gewoon puur toeval, hè?
Ja, ik weet nog niet precies wat de oorzaken daarvan waren. Maar dat lijkt me haast wel. Het zijn allemaal andere motorleveranciers. Dus,
ja. Ja, alle drie een andere motor.
Ja.
Heel opvallend in ieder geval.
Ja.
Complotje nog? Nee.
Nee,
geitje. Nee, maar toen kwam er een virtual safety car. En toen, dat is het begin logisch. Want even kijken of die auto nog kon doorrollen. Maar dat bleef zo voor 4 rondes lang of zo.
Ja. Ja, ik zei
dat willen we niet.
Nee, nou ja, dat valt ook over te discussiëren. Maar ik vind safety cars altijd lekker tijdens een race. Je kan toch eventjes weer even ademhalen. Bakje chips pakken als je thuis op de bank zit. Nou, dan zit ik dat niet meer vaak tijdens een Grand Prix. Maar
wanneer is de laatste keer dat je überhaupt het hebt gedaan?
Voordat ik hier kwam werken, ja, jaren geleden. Ja.
Ja, precies.
Maar we zeiden het al tegen elkaar. Als Masi nog wedstrijdleider was geweest, dan denk ik dat hij een safety car de baan op had gestuurd.
Nou, we grapten al, die had meteen een rode vlag aangekondigd.
Ja, die was altijd meteen. Als er een auto op de baan stond en die kon niet 1, 2, 3 weggehaald worden en er moesten mensen aan te pas komen, waar die ook stond, of dat nou op het rechte stuk was of in een bocht,
ja.
Meteen safety car.
Zagen we eigenlijk vorig jaar met Mick Schumacher toen die crashte. Maar toen moest er een kraan de baan op komen.
Ja,
dus
dat is nog steeds wel zo.
Ja.
Maar ik vond het toch wel opvallend. En ja, ik weet niet of dat voor de Formule 1-fan in mij zegt, ja, vind ik toch wel jammer. Dat vond ik toch wel lekker aan Masi altijd.
Ja, ik ben nooit fan van de virtual safety car geweest.
Nee,
hij voelt ook een beetje nutteloos.
Ja.
Ze hebben een oplossing bedacht voor iets dat eigenlijk helemaal geen probleem was.
Nee, maar de virtual safety car is logisch als er even een vleugel op de baan ligt. Dat er even zo'n marshal op de baan
rent. Dat soort dingen, ja.
Maar 4 ronden lang, dat is gewoon te lang.
Ja.
Ja,
plus het was leuk geweest. Dan had je gelijk Verstappen weer aan de start van Leclerc gehad. Want dat kwam eigenlijk pas even verder nadat ze weer bij elkaar kwamen natuurlijk.
Ja.
Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Want Verstappen zat heel kort op Leclerc na de virtual safety car.
Ja, die had wel wat bochtjes wat afgesneden, denk ik.
Maar mag dat zomaar?
Nou, je moet gewoon binnen je delta blijven. En als hij dat heeft gedaan, dan mag dat zomaar. En dat heeft hij ook gedaan, want ik heb er niks over gehoord.
Nee, hij heeft gewoon een delta op zijn stuur. En als die goed is, dan is hij goed. Maar het is wel een bekend verhaal dat je heel klein beetje tijd kan winnen achter de safety car door bepaalde lijnen te rijden. Tijdens een virtual safety car bedoel ik.
Hij was ook wel heel alert, moet ik zeggen. Je zag gewoon dat ze waren in één shot. Toen de groene vlag werd geslaaid.
Ja.
Verstappen ging gewoon eerder op zijn gas dan Leclerc. En daar heeft hij waarschijnlijk wel een halve tel mee gewonnen.
Ja, precies. Ja, dat is ook wat Kevin Lane zich afvroeg. Van, heeft Verstappen dan een paar tiende voordeel gehad uit de virtual safety car?
Zeker.
Dat was wel, hè?
Ja. Ja, als je een slimmigheidje hebt waarmee je dus wat tijd kan winnen. Dan kan, en je hebt ook nog eens 4 ronden natuurlijk. Want dat was het. Ja, dan kan je wel een beetje een gaatje, een klein beetje dichtrijden. Ja. Maar ja, dan gaat het hele idee van dat het zo eerlijk is, de virtual safety car, gaat dan al het raam uit natuurlijk. Want dan, ja, dan heeft er toch iemand weer voordeel bij.
Ja.
Dus dan kan je niet zo goed gewoon een safety car doen, denk ik.
Ja, dat ik het ooit zou durven zeggen, maar die arme Hamilton, niet per se, ja, dat is trouwens gek om te zeggen, maar die had echt ongelooflijk veel pech. En dat hebben we vorig seizoen niet vaak gezegd, dat hij heel veel pech had.
Nee.
Op de laatste race na, uiteraard. Maar die kon wel naar binnen, want de groene borden waren gewoon nog aan het draaien, zeg maar. Maar hij ging niet naar binnen.
Hij was te laat, hè? Hij kreeg het te laat horen, toch? Dacht ik, dat het op het rechte stuk.
Ja, zoiets.
Ja, dat was een soort van miscommunicatie tussen hem en zijn team.
Ja.
Ja, het somde helemaal zijn weekend op eigenlijk.
Want hij reed toen nog P7. Nou, dan was hij met die virtual safety car naar binnen gegaan. Was het misschien P10 geweest?
Ja, was hij wel iets hoger geëindigd waarschijnlijk.
Ja.
Maar ja, dat neemt niet weg dat Hamilton een dramatisch weekend beleeft. En dat is natuurlijk ook het verhaal van dit weekend.
Absoluut.
Mercedes heeft, en met name Hamilton, heeft echt grote problemen.
Jij zei vrijdag, toen wij samen de vrije training aan het kijken waren, van ja, misschien was Bahrein gewoon een goede baan voor Mercedes.
Oh, dat zeggen ze nu zelf ook, inderdaad.
Ja, ja dat ze het daar toen nog goed, beter gedaan hadden dan nu.
Moet je nagaan. En dat was eigenlijk al dramatisch.
Ja.
Ja. Ja, dat is precies wat Andrew Chauvelin van Mercedes zegt, inderdaad. Van ja, dat dit circuit ze nog minder ligt dan Bahrein.
Maar wat voor baan ligt ze wel dan?
Ja, dat vraag ik me ook een beetje af.
Ja,
maar
precies.
Ze komen zo duidelijk topsnelheid tekort. Dus ja, dan ben je en daar staat geen downforce tegenover. Dus dan ben je in het circuit ben je dan sowieso al de sjaak.
Imola, misschien dat ze daar dan nog dat het daar dan beter gaat.
Ja, maar dat hangt natuurlijk ook van ontwikkelingen af. Ik begreep wel dat er een nieuwe vloer aan zit te komen, waardoor het porpoising minder zou moeten worden. Maar ik moet ook zeggen dat ik begin steeds meer te geloven dat het helemaal niet alleen aan het porpoising ligt. Want ik zie andere auto's ook best wel flink stuiteren, waaronder de Ferrari. Terwijl dat gewoon de snelste of een van de snelste auto's is. En ook de Red Bull heeft er nog af en toe last van.
Ja, ik had wel het idee dat het tijdens de kwalificatie in de race wel minder was. En misschien heeft dat ze dan ook alweer gekost. Dat ze dan dat porpoising voor een deel hebben opgelost. En dat ze
dan de auto te veel omhoog. Ja. Ja.
Ja. Ja, ook wel een leuke vraag van Rijn van Adrichem via Twitter weer. Die zegt van, wanneer gaan jullie eigenlijk Mercedes afschrijven voor de titel? Want ja, vanaf welke race moet Mercedes er echt bij gaan zitten om daar nog kans op te maken?
Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk gewoon best wel veel mazzel gehad dat die twee Red Bulls uitvielen in Bahrein. Dan zaten ze nu echt al een straatlengte achter geslaan op Red Bull en Ferrari.
Ja.
Maar nu staan ze al flink achter op Ferrari. Dus ja, dat heb ik vorige keer gezegd. Dat ik nog 3-4 races. Als het nog 3 races duurt, zeg maar, dan doen ze niet meer mee. En ik vind het nog steeds, want je zag vandaag dat het gat in raceronde best wel vaak gewoon 17e was, of meer.
Ja.
En dat komt natuurlijk ook door andere strategie, dat begrijp ik. Maar ja, dat is gewoon heel veel in Formule 1 termen. En dat ga je echt niet zomaar dicht schroeven. En de rest ontwikkelt ondertussen door. Dus ik denk dat ze gewoon een hele lastige positie zitten. En ik heb in het verleden wel eens gezien hoor, auto's die halverwege het jaar ineens toch de vooraan bij zaten. Ik heb dat met McLaren, met Hamilton in 2009. Was dat echt een vreselijke auto, maar die uiteindelijk toch de snelheid had om te winnen. Het komt voor, maar niet heel vaak.
Leuk dat je het zegt, 2009. Dat was de laatste keer dat Hamilton op snelheid niet Q1 overleefde.
Ja, toen had hij ook echt gewoon een drama-auto.
Want er is een statistiek dat hij in 2017 hem niet haalde in Brazilië. Maar dat was omdat hij een nieuwe motor ging steken.
Nee, toen was hij gecrashed. Toen was hij gecrashed in de kwalificatie.
Oh, dat was natuurlijk gecrashed. Ja, precies.
Q1. Ja, en toen was hij al lang en breed wereldkampioen.
Ja.
Maar aan de andere kijk, ze hebben een slechte auto.
Ja.
Maar Hamilton heeft er natuurlijk... Er zit nog wel rek in die auto, want Russell wordt wel gewoon 5e. En die was in de kwalificatie ook gewoon dikke 16e sneller dan Hamilton.
Dus pijnlijk, hè?
Ja.
Voor Hamilton.
Ja, ja. Hebben jullie dat nog gehoord? Olaf Mol had er wel een aardige theorie over.
Nou,
wel. Die zei gewoon dat Hamilton dit expres had gedaan om de boel op scherp te zetten.
Ja, tuurlijk. Maar dat zat helemaal nergens op.
Ja, dat is leuk, maar dat kun je met gemogelijkheid controleren.
Nee, dat lijkt me ook sterk.
Maar hij werd op 3, wat is het, 100ste of zo, werd hij eruit gekikt.
Ja.
Door Stroll.
Ja, hij zegt, hij had misschien nog wel een 10e harder gekund, maar de boel op scherp zetten daarbij bij Mercedes.
Ja, maar dat heeft niet zoveel zin als je teamgenoot dan wel gewoon... zich als
ik geloof dat hij kan me ook niet voorstellen.
Nee, ik denk eerder dat hij gewoon een off weekend had. En dat kan ook een keer gebeuren. Ja. Gewoon geen vertrouwen in de auto. En vooral, ik denk dat hij verloor vooral heel veel tijd in de eerste sector. waar denk ik voor een coureur vertrouwen in de auto heel belangrijk is.
Ja.
Want je moet toch best wel op hoge snelheid een paar knikken door daar. En als je dan niet zeker weet dat de auto er ook daadwerkelijk doorkomt, of dat je achterkant niet uitbreekt, dan breekt het vertrouwen gewoon. En daar had hij last van, zei hij. Dus en misschien Russell, die is natuurlijk ook gewoon een heel goede kwalificeerder. En als hij dat net wel dat vertrouwen voelde in de auto, dan zit er ineens een heel groot snelheidsverschil tussen die twee.
Maar stel je nou voor dat in Australië dat ze weer die problemen hebben. En ook misschien wel weer specifiek Hamilton. Hij stelt nog een keer teleur in de kwalificatie. Russell die zit er weer een halve seconde voor. Ja, ik wil niet zeggen dat zijn hele legacy de prullenbak in kan. Maar dit is natuurlijk niet hoe je een zevenvoudig wereldkampioen over de circuits wil zien rijden.
Nee. Hij heeft nog wel wat krediet natuurlijk. Maar hij moet niet te veel van dit soort weekenden hebben. Want dan ga je echt inderdaad denken van was er nou maar gewoon mee gestopt.
Ja,
ja.
Dan krijg je een beetje het Art Schenk effect.
Art Schenk effect?
Rintje Ritsma was dat geloof ik. Rintje Ritsma was de schaatser. Die eigenlijk heel goed was, maar veel te lang is doorgegaan met zijn carrière. Voor het geld. En eigenlijk op het einde was het zo treurig wat hij allemaal deed. Dat het er niet meer uitzag.
Ja, maar ik kan hem ook niet voorstellen hoor. Want als je zag hoe goed Hamilton natuurlijk vorig jaar was. En in Bahrein stond hij natuurlijk wel op het podium.
Is niet in één het race verleerd.
Ik kan hem ook niet voorstellen.
Nee. Nou, ook een vraag via Twitter van Henk Boes. Volgens mij is hij geen fan. Maar die zegt, had Hamilton niet gewoon beter kunnen stoppen vorig jaar?
Ja, dat is iets... Wij dachten dat ook toen in Abu Dhabi. Ja. Dat als hij kampioen worden, dat hij zou stoppen. En dat denk ik eigenlijk nog steeds.
Als hij kampioen was geworden.
Ja, maar dat werd hij niet. Kan ik me herinneren.
Zouden dus, ze ook niet gewoon tegen...
Hoezo?
Wat
was er ook weer?
Ook iets met Latifi, toch?
Ja.
En een muur. En dat Verstappen dan meteen naar de pits ging.
Ja, het komt me bekend voor. Anyway, ik ben er van overtuigd dat hij dan was gestopt.
Maar als dat al door zijn hoofd had gespeeld, dan zullen ze hem bij Mercedes toch ook overtuigd moeten hebben dat de auto van dit jaar toch wel echt heel goed zou gaan zijn.
Ze waren ze ook van overtuigd, want alle data uit de windtunnel was geweldig.
Ja, en hij zag er spectaculair uit.
Dat ziet hij ook.
En wij dachten ook, als je die auto op uiterlijk moet beoordelen, wij dachten ook van...
Dat de maandagochtend van de testdagen in Bahrein, of wat was het, donderdagochtend, die nieuwe sidepods werden onthuld.
Kijk, daar gaan we weer.
Zie je het hele seizoen alweer in rook voor je opgaan. Het zit toch iets anders in elkaar, gelukkig. Ik bedoel, ik vind het gevecht tussen, we hadden het net over het gevecht tussen Leclerc en Verstappen, dat al heel leuk is, maar ook het gevecht tussen Ferrari en Red Bull vind ik wel verfrissend.
Zeker.
En uiteindelijk ik ben er steeds minder van overtuigd aan het raken dat ze er echt nog wel bij komen. Omdat ik zou zeggen, dat gat is gewoon heel erg groot.
Nou, dit was wel giga.
Ja.
Ik kan me ook niet herinneren dat er nog een coureur kampioen werd die 16e werd in de kwalificatie van de tweede race van het seizoen. Nou ja, op snelheid. Op
zeker
snelheid.
Als je ziet dat en Red Bull en Ferrari flink bij de pinken zijn, dan moet je er gewoon vanaf het begin af aan moet je erbij staan om kampioen te worden.
Ja.
En dat staan ze niet.
Nee.
Opvallend nog trouwens dat als je het hebt over slechte teams, McLaren, die zakken volledig door het ijs. Maar zo'n Norris, die komt er wel nog even bovendrijven met een 7e plaats.
Ja.
Mede door wat uitvalbeurten natuurlijk.
Hier en daar, ja.
Nou, heel veel uitvalbeurten.
Ja,
ja. Ja, met Alonso, Bottas, vergeet ik vast
een
paar.
En die profiteert ook natuurlijk van een langzame Hamilton. Russell kon die belangen daar niet bij houden.
Nee, precies.
Dat is toch zo. Ik denk dat McLaren uiteindelijk echt wel... die waren veel slechter dan dat ze daadwerkelijk zijn in Bahrein. Maar als dit de daadwerkelijke pace is, dan is het ook natuurlijk niet heel goed. En er viel er ook nog weer eentje uit. Dus,
Ook zielig voor Ricciardo, want we gaan over 2 weken naar Australië. En eigenlijk heeft hij daar altijd pech gehad. Of daar crashte hij weer, of er was er weer iets. Heel veel problemen. En nu gaat hij met een hele slechte auto die kant op.
Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Ja. Ook nog steeds, ik heb ook nog steeds het idee dat hij niet helemaal die gemiste testweek te boven is. Hij was in iedere training ook nog steeds langzamer dan Norris.
Ja.
In de race zat hij er ook continu achter. Ja, het wordt gewoon een pijnlijk seizoen op die manier.
Ja, arme Ricciardo. Dat is niet iemand die je zomaar in dat Nusport GP-spel zou gooien. Hm. Wie je er wel in moest hebben, dat gaan we nu horen. Want op zich was dit weekend redelijk overzichtelijk qua voorspellen. En we zien ook dat heel veel mensen heel veel punten hebben verdiend, hè? Boeken?
Ja, inderdaad. We hebben 4 weekwinnaars deze week. Die hadden allemaal dezelfde coureurs in hun team zitten. Namelijk een team met Leclerc, Verstappen, Magnussen en Ocon.
Ja.
Jij was verbaasd, hè, Ocon, dat hij kon.
Ik had het even over het hoofd gezien. Ik dacht dat je alleen maar Magnussen en Bottas als... met 2 kneuzenteams van de afgelopen jaren erbij kon gooien. Hè? Want daarom zijn die prijzen zo laag.
Ja,
maar dus... nu is het eigenlijk een steal.
Jij wist niet dat Ocon ook kon.
Nou, ik moet erom lachen. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Nu ga ik doen alsof ik het niet leuk vind.
Nee, het is flauw.
Ja.
Ja. Okay.
Ga verder.
Maar vier winnaars dus, dat waren Jelmer Wenning, Tim Tolman, PC Hill, geweldig. En Jos de Bos 82.
Jos de Bos?
Jos de Bos 82. En Jos de Bos 82, die is ook gewoon de nieuwe leider in het algemeen klassement.
Ongelooflijk.
Algemeen klassement, ja. Profielfoto van Jos op het podium in Hongarije, ja. Ah. Memorabel moment in de Nederlandse autosportgeschiedenis. Dat moeten we toch altijd er even bij zeggen, ja, als je de kans... Ja.
Een quizvraag. Wie viel eruit waardoor hij op het podium kwam?
Ja, zeg maar Boeken.
Brundle.
Ja, maar hij weet het niet, hè, daarom...
Ja, ja, geweldig.
Wat is er dan weer voor gehaald? Het is dat Moeke enthousiast met zijn vinger erop. Ja, ja, ja. Ik denk echt dat dit de derde, vierde keer is dat deze vraag in de podcast zit.
Staat nog helemaal op YouTube. Hè? En dat zijn zulke slechte beelden dat Formule 1 verwijdert dat niet. Oh. Ik hoop niet dat ze deze podcast ook luisteren, want dan gaan ze het misschien wel doen. Maar kijk dat fragment vooral terug. Die laatste 10 minuten, ja. Geweldig.
Ja, chaos.
Olaf Mol, die al helemaal uitzinnig is, dat Verstappen vierde wordt. En dan wordt hij opeens als derde op de tijdenmonitor gegeven. Ja, dat...
Mooie tijd.
Ja, hele mooie tijd.
Mooie tien.
Nog even onze resultaten. Bas, jij bent van ons drie het beste. Plaats 146.
Of het minst slecht.
Het minst slecht, inderdaad. Ja. Gaat nergens over.
Ik op plaats 233 en Joost op plaats 373.
Trots. Dat betekent dat het weer een volle leak is.
Het is ongelooflijk. De mensen hebben ons toch weer weten te vinden, Bas.
Nou, wat vorige week hadden we maar 200 deelnemers of zo, zeiden we. Toen schrok ik er nog een beetje van, wel wat weinig.
Oh ja?
Maar toen, ik denk dat heel veel mensen gewoon dachten, oh ja, moeten we even doen.
Ja, nee, en kan nog steeds, hè. Gewoon nu.nl/gp-spel, zoek op de boordradio en kom er gezellig bij. Versla Joost Nederpelt en ondergetekend en Bas.
Ja.
Mag ik ter zelfverdediging nog even melden dat ik en Yuki Tsunoda en Mick Schumacher in mijn team...
Dat is wel heel jammer. Ja, ja. Ja, ja. Dat is pijnlijk.
0 punten.
Ja.
Ja, 0 punten. En ook 0 punten voor Mick Schumacher, want daar hadden we het helemaal niet over gehad. Nee. De mega crash.
Nog even heel snel.
Oh, sorry, ja.
Want Bas, jij doet het ook het beste in het algemeen klassement.
Oh, sorry, ja.
119e, ik op 181, Joost op plaats 237.
Voor de administratie.
Voor de administratie,
ja. Maar dat zijn meer punten inderdaad dan Mick Schumacher dit weekend heeft behaald. Want met 33G knalde hij de muur in. Ja, echt, er zit geen Tech Pro gedoe bij.
Volgens mij is het gewoon een betonnen muur, toch?
Ja.
Oh, letterlijk beton.
Ja. Ook geen safer wall, nee. Die je ook wel eens ziet. Dat zie je in Amerika vooral. Gewoon, dat is gewoon een gevaarlijk punt. En dat is een circuit met een paar gevaarlijke punten. En dit is er één van.
Ja,
en
eigenlijk het hele weekend roepen coureurs van... Los van alle gedoe rondom die raketinslag en zo. Maar eigenlijk is het circuit ook gewoon te gevaarlijk voor de kalender.
Daar zijn de coureurs ook wel echt... als je het hebt over of we hier nog terugkomen... dan heeft dat er ook wel een klein beetje mee te maken. Er wordt toch wel opgeroepen tot wijzigingen. En voorspellende gaven, maar Moek en ik die zeiden vrijdag tijdens de vrije training tegen elkaar. Toen had Verstappen namelijk op dat punt een momentje waar Mick Schumacher er uiteindelijk afging.
Ja, maar net goed.
En toen zeiden wij van in de kwalificatie gaat er iemand heel erg hard af daar. Ja. En profetische woorden, helaas. Gelukkig Mick die gewoon het uiteindelijk allemaal prima na kan vertellen. Maar dit is gewoon een gevaarlijk punt.
Het waren wel weer even angstige minuten, vond ik. Want je ziet hem dus live op die tv-feed. Want ze waren ook met hem aan het meerijden, dat rondje.
Ja.
Dan zie je hem eraf schieten. In beeld, je ziet dat het een harde klap is geweest. Je hoort geen boordradio. Je ziet alleen die monteurs die geschrokken zijn.
Boordradio die was kapot gegaan.
Ja, precies. Dus het is ook wel weer logisch dat het niet... Maar ik vond wel dat het lang duurde voordat we eindelijk een keer een berichtje kregen van... hij is in ieder geval bij kennis.
Ja, ik heb daar wel een mening over. Want ik vind dat de sport ook een beetje entertainment is.
Ja.
En het is niet heel ethisch. En mensen mogen haten. Mail ons vooral podcast@nu.nl als je het er niet mee eens bent. Maar het hoort er ook een beetje bij de sport.
Kijk, we hebben natuurlijk die crash van de dodelijke crash van Bianchi gezien tussen haakjes. Die hebben we niet gezien, dat werd niet uitgezonden. Nee. Maar eigenlijk was dat dus het gevolg van de laatste dodelijke crash daarvoor. Die van Ayrton Senna en Imola.
Ja.
Want daar hebben we dus
alles gezien.
Echt letterlijk alles. Die hebben we in een plas bloed zien liggen. Die hebben we haast gewoon live op televisie zien sterven.
Ja.
En soms ook gewoon dat helikopter gingen inzoomen.
Ja,
ja dat was natuurlijk vreselijk.
Ja.
En ik denk dat de Formule 1 daar zelf ook wel van geschrokken is. Dat ze hebben gedacht van ja...
Dit willen we niet meer.
Dit gaan we nooit meer doen. En wat ook volledig terecht is. Want je ziet gewoon iemand live doodgaan op televisie. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van even een middagje sport kijken. Maar ik ben het wel weer met jou eens dat als op een gegeven moment... als blijkt dat hij ongedeerd is, wat hij gewoon was... ja, dan mag je misschien ook wel iets eerder een herhaling gaan laten zien.
Nou, mijn punt is dat er wel fotografen in de buurt stonden. En hij werd met een brancard... hij kreeg zo'n nekding om... dat hebben we allemaal op foto's gezien. Dat hebben we nooit op beeld gezien. Hij kreeg zo'n nekding voor de stabilisatie en zo. En toen werd hij al lachend... dat zien we op de foto's... werd hij op die brancard gelegd.
Ja.
Dus eigenlijk ziet dat er gewoon best wel goed uit.
Ja, en kijk, ook, hij heeft ook familie die aan het kijken is.
Ja, dat is voor familie is vervelend.
Nee, maar ik denk dat je juist... dat wil je zien. Je wilt toch juist zien dat hij, dat hij juist wel bij kennis is en dat het toch relatief goed met hem gaat?
Ja, ja, dat is ook weer zo, ja. Ja, ja, dat, maar, ja precies. Maar je, je tekent er ook een beetje voor dat dit gewoon een gevaarlijke sport is, dat het kan gebeuren.
Ja, want hij had dus meteen zijn moeder gebeld in de ambulance.
Ja, was mooi.
Ja. Ja, die zit natuurlijk te huilen voor de tv, denk ik. Kan ik me zo voorstellen als je dat ziet. En je krijgt gewoon geen bericht van hoe het nou met hem gaat. Sterker nog, het wordt buiten beeld gehouden. En het is gewoon altijd een slecht teken eigenlijk.
Ja, en ik vond, ja, misschien was dat... Kijk, ik hoef echt geen ingezoomde details van hoe die op die brancard wordt gelegd en zo. Maar het duurde echt gewoon bijna een half uur voordat we dat shot vanuit die helikopter zagen. Ja. Dat hij in zo'n tentje even op het brancard aan het praten was met mensen.
Ja.
Dat was het eerste teken van... Dat hij gewoon oké was.
Ja, precies. Ja, nou ja, Haas had natuurlijk wel een statement iets eerder de wereld in.
Ja, zeker.
Ingegooid. Maar ja, het was hartstikke spannend.
Ja, ja. Ja, dus, Joost, ben je daarmee eens? Snap je het?
Nou, ik heb gisteren niet live gekeken, zoals jullie weten. Dus ik heb het niet helemaal ervaren zoals jullie het ervaren hebben. Maar ik denk dat ik het wel met je eens ben. Maar bedoel, uiteindelijk, wie gaat er. Er is natuurlijk een dokter langs de baan en die moet uiteindelijk vaststellen dat het oké met iemand is.
Ja.
En dan vind ik dat je dat ook als uitzender ook wel een beetje verplicht bent aan je kijkers, überhaupt, om dat zo snel mogelijk duidelijk te maken.
Ja. Nee, bijvoorbeeld met Verstappen en Silverstone. Ze hebben toen met de crash met Hamilton. Ja. Daar was toevallig een team achter de schermen aan het filmen over hoe dat bij de regie gaat. En daar zegt die regisseur ook van geen shots van Verstappen. Maar later zie je dan, omdat het goed gaat, allemaal slow-mo's dat je uit die auto komt. En
ja.
Ja, vet.
Ja, maar dat moet je ook gewoon laten zien.
Ja, uiteindelijk hebben we die natuurlijk wel gezien ook.
Alleen nee, precies, maar dat hebben ze nog later uitgezonden.
Ja, ja. Ja, ja.
Maar wat, met betrekking tot jouw andere punt, van de crashes horen er ook een beetje bij en dragen bij in de entertainment. Tuurlijk, dat is helemaal waar. Iedereen die dat ontkent, die ligt dat die barst.
Sterker nog, in Amerika kijken mensen voor de crashes.
Nou,
NASCAR wel,
naar NASCAR.
Dat is altijd juichen als een crash.
Ja, het is gewoon een fundamenteel onderdeel van de sport, ja.
Caution is daar gewoon, we trekken een biertje open.
Ja, ja, ja. Maar dat ben ik met je eens. En crashes zullen er altijd bij blijven horen in Formule 1.
Ja.
Alleen als je duidelijk een bocht hebt waarvan je ziet van dit is een risicovolle bocht. Waarbij de kans gewoon te groot is dat het fout gaat. Ja, dan moet je er wel wat aan doen. Ja. Zoals kijken, Cops Corner, waar Verstappen en Hamilton vorig jaar hun aanvaring hadden. Dat is op zich gewoon een veilige bocht. In de zin van, als je daar in je eentje doorheen gaat en als je eraf gaat, dat is gewoon grindbakken, bandenstapels, dat is er allemaal. En dat heeft Verstappen uiteindelijk waarschijnlijk gered.
Crash was, dat vond ik ook opvallend. Die was 50G.
Ja, die was veel harder. Dat,
ja,
maar dat was ook aan het eind van een rechte stuk natuurlijk.
En ja, dat klopt.
Dat is hier natuurlijk niet zo. Maar hier is een punt waarvan wij vorig jaar ook al hebben gezegd. En toen ging Sainz daar al af. Er staan vooral muren en best wel hoge curbstone. Waarbij een auto in onbalans kan raken.
Het ging al een paar keer bijna mis.
En dan, ja, als hij er dan af gaat, dan klapt hij gewoon een betonnen muur. Ja, dat lijkt me gewoon niet de bedoeling.
Nee.
En aan de andere kant... Dat punt. Je kan ook niet zomaar van die Tech Pro barriers neerzetten of bandenstapels. Want het is natuurlijk een muur die enigszins in de rijrichting, of tenminste parallel aan de rijrichting staat. Dus als je dan een auto hebt die daarin haakt, hè, dat hebben we bijvoorbeeld gezien met Antoine Hubert.
Ja,
dat is ook weer gevaarlijk. Dus het is soms ook een beetje puzzelen daarmee. Maar als een punt gewoon uiteindelijk te gevaarlijk blijkt, dan moet je er wat aan doen. Zeker bij zo'n... altijd natuurlijk, maar zeker bij zo'n aangelegd circuit als Jeddah Corniche Street Festival, heet het tegenwoordig. En Eau Rouge, Radeon hebben ze ook wat aan gedaan nu. Dus,
het ziet er heel anders uit.
Ja.
Misschien ook niet meer vol gas, denken ze.
Nee, en dus crashes zijn acceptabel, maar bochten die je gewoon, waarvan je ziet dat het fout kan gaan, maar je doet er niks aan, dat vind ik ook onacceptabel.
Ja. Ja, dat is sick. Ja, dat is mooi gesproken inderdaad. En je zag ook nog in de Formule 2 trouwens met Cem Bologbasi. Die had echt exact dezelfde crash, identiek.
Ja, die plek zat ook gewoon nog op de muur.
Klopt, in de replay. Ja. En die is met een hersenschudding.
Ik dacht eigenlijk van, ze hebben gewoon een foutje gemaakt in de montage. Want het is zoals een film, weet je wel, dat je dat zo ziet. Ja. Hoe heet dat ook weer in een film? Het zag gewoon een beetje raar uit. Dat er gewoon al een impact plek zat op de plek waar hij de impact had. Ja. Nou, dan weet je dus... Meer bewijs dat het een verkeerde plek is, dat hoef je niet te hebben.
En toch tot slot misschien, wel echt bijzonder dat Schumacher daar gewoon letterlijk zonder kleerscheuren uitstapt.
Ik zag ook zo'n statistiekje dat de auto's van dit jaar 15% meer energie kunnen verwerken van een crash. In vergelijking met de afgelopen jaren. Dus de auto's zijn gewoon nog veiliger geworden en dat zie je nu gewoon terug.
Ja, een potje voetbal is gewoon gevaarlijker dan Formule 1.
Ja.
Nee, ja, is gewoon zo. Ja. Als je ziet op voetbalveld raken ze om de havenklap geblesseerd.
Ja, nou, wat zou er gebeuren als Anthony van Ajax zo tegen de muur zou knallen?
Ja, mooi hè. Ja.
Die zou rollend over die baan gaan, denk ik.
Oh man, die springt uit zijn auto en die gaat inderdaad op de baan. Geweldig. Ja.
En dan duwt iemand hem weer terug in de auto.
Ja. Zelf weer in de auto. Anders is de safety car weg.
Ja. Ah, fijn.
Niet te geloven.
Nee, ja, maar goed. Dat over de crash. We gaan vooral de komende races kijken naar een geweldig duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Want daar lijkt het voorlopig wel even op. Gaan we misschien nog wel een andere Verstappen zien?
Nou ja, dat zei je aan het begin van deze podcast ook al.
Met meer respect, inderdaad.
Ik denk dat dit gaat nog wel eventjes zo door. Maar als zij echt voor de titel gaan strijden. En het gaat duidelijk zijn dat het echt alleen tussen die twee gaat. Ik wil niet zeggen dat het zo uit de hand gaat lopen als met Hamilton vorig jaar. Want dat was gewoon heel anders. Maar het blijft niet zo gezellig als dat het nu is. Dat weet ik ook zeker.
Oké.
Okay. Schrijf hem maar op.
Ik ga het even noteren. Misschien wel leuk als kop voor de podcast.
Nou ja, misschien wel.
Joost, denk jij dat ook?
Ik ben het er volledig mee eens. Oh. Nou, het is weer een heel saai antwoord, weet ik. Maar...
ja. Nou, dan gaan we toewerken naar de komende Grand Prix over 2 weken in Australië.
Ja, wekkertje.
Voor het eerst in 3 jaar?
De vorige keer...
dat is er natuurlijk wel al geweest.
2019, de laatste verreden Australische Grand Prix. En ik ben ook nog een keer bij een Grand Prix in Australië geweest, die nooit werd verreden.
Nee. Door zo'n virus.
Ja, hoe heet het ook alweer? Nou, hoe dan ook. En het is verbouwd, hè, Albert Park. Maar daar gaan we in de vooruitblik gaan we er allemaal over
praten. Want we maken natuurlijk weer een vooruitblik in deze podcast.
In een looping zit erin.
Ja, dat is wel bijzonder, ja. Ja. En die kurkentrekker had ik eruit gehaald. Vond ik wel gevaarlijk. Ja, het is wel veel beter geworden.
Ja.
Sowieso, Australië...
Nou, dat moet blijken, maar...
In principe, de pijnpunten zijn
logische wijze is het beter geworden, ja. Ja,
ja, het is wel leuk. Ze hebben een mini-documentaire gemaakt over de verbouwingen. Die staat op het kanaal van Melbourne Street Circuit, zo heet dat.
Geweldig.
Op YouTube.
Moet ik zeker nog even kijken.
Ja. Vierdelig en allemaal 5 minuutjes, dus je bent er zo doorheen. Maar het is wel leuk. Dan zie je echt die aanpassingen en waarom vooral ze dat gedaan hebben.
Ook wel weer lekker dat we gewoon weer eens ons wekkertje moeten zetten om een Grand Prix te kijken. Is toch altijd wel weer zijn charme.
Het heeft ook wel zijn charme.
Eigenlijk hadden we gewoon in Australië moeten beginnen ook. Ook een mooie traditie.
100% mee eens. Ja. Ja. En dan was ik er ook naartoe gegaan, want nu ga ik niet. Want de journalistiek iets minder relevant. En het is de weekenden zijn nu, tot onvrede van de coureurs trouwens, in 3 dagen gepropt. De mediadag is gewoon op vrijdag bij de vrije trainingen gepropt. Het is 20 uur vliegen. En dan 3 dagen en dan 20 uur terug. Dus daar gaan we niet aan beginnen.
Nee, dus ben je bijna langer aan het vliegen dan aan het racen?
Ja, bijna wel. Dus Bas en ik gaan naar Imola.
Imola. Maar dat is pas over 4 weken. De echte vooruitblik op de Grand Prix, die volgt natuurlijk over 1,5 week. Want dan gaan we dus vooruitblikken op die Grand Prix van Australië dus. Dan is Hope in Toen er gelukkig ook weer bij, want die is dan niet aan het slapen. En dan gaan we weer genieten van een prachtig duel hopelijk tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Joost, Patrick, dankjewel voor jullie analyse. We maken ook nog een video, die is natuurlijk te vinden op het Nu Plus blokje op nu.nl. Dus kijk daar vooral nog even naar. Vergeet niet te abonneren op deze podcast. En dan zien we jullie terug over 1,5 week op de donderdag bij de Grand Prix van Australië. Tot dan.
Joep.